Goedemorgen allemaal. Het is een voorrecht om hier weer te mogen zijn in het voor mij hoge noorden van Nederland. Nou, ik kom helemaal uit de buurt van Gorinchem vandaan. Dus. Maar je kunt nog veel hoger, hè? Dat is waar. Het was fijn om deze liederen met elkaar te zingen. En ook al naar de woorden uit Gods woord te luisteren. En we gaan nu naar het Nieuwe Testament, naar de Filippenzenbrief. Filippenzen. Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Filippenzen 3, vanaf vers 17 tot 4, vers 9. Filippenzen 3, vers 17 tot 4, vers 9. En ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb het dikwijls met u over hen gesproken en zeg het ook nu onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon blijft zo staande in de Heere, geliefden. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. En ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere, ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Voorts, verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. We willen vanmorgen stilstaan bij dit hele gedeelte. En een van de kernversen zijn wel de eerste woorden uit vers 7 en de laatste uit vers 9, waar gesproken wordt over de vrede van God die alle verstand te boven gaat. En de laatste woorden van vers 9, de God van de vrede zal met u zijn. Gemeente van ons Heer Jezus Christus hier, en mensen die ook meeluisteren, meekijken of dat later misschien doen. Dit gedeelte wat Paulus hier schrijft aan de Filippenzen, dat komt, als we dat lezen, komt dat heel dichtbij. Paulus schreef het toen aan de gemeente in Filippi. Paulus zegt het, de Heere zegt het, kunnen we beter zeggen, vanmorgen ook tegen ons. En Filippi, dat was de eerste gemeente die Paulus gesticht heeft in Europa. Hij zag een gezicht, kom over en help. En hij ging en hij kwam daar in Filippi en er ontstond een gemeente. De eerste mensen die daar tot geloof gekomen zijn, we lezen dat in Handelingen 16, lezen we daarover. Over Lydia, de purperverkoopster die tot geloof kwam. Over de gevangenbewaarder die tot geloof kwam. Er staat dat de Heere hun ogen opende, hun harten opende. En Paulus was daar op zijn tweede zendingsreis en later is hij er nog een keer terug geweest. En daar lezen we over in Handelingen hoofdstuk 20 tijdens zijn derde zendingsreis. En Paulus, als hij deze brief schrijft, de Filippenzenbrief, dan zit hij in de gevangenis in Rome. En hij zegt hier in vers 17, waar we mee begonnen zijn met het lezen van ons schriftgedeelte, wees met elkaar mijn navolgers. Wees mijn navolgers. Paulus zegt in feite, volg mij, leef zoals ik. Als ik die vraag vanmorgen zo in ons midden leg. Als mensen u zouden volgen, als mensen jou zouden volgen, als mensen mij zouden volgen. Als mensen ons als gemeente zouden volgen, waar zouden ze dan terechtkomen? Als ze gewoon eens een aantal dagen met ons mee zouden kunnen lopen. In alles. Paulus, en dat lees je ook ergens, ook elders. Paulus die zegt, volg mij na, wees mijn navolgers. En waar komen ze dan terecht? Bij de Heer Jezus. En als ze u navolgen, of mij, zouden ze dan ook bij de Heer Jezus terechtkomen? Best een vraag, denk ik, om eens mee te nemen. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Paulus kan het zeggen. Kijk naar mijn voorbeeld. Zoals Paulus, de Heer Jezus, navolgde, door hem geroepen was. En het zijn verlangen was om mensen bij de Heer Jezus te brengen. Hij was mensen tot een voorbeeld om na te volgen. O, ik hoop en ik bid dat dat ook bij ons zo is, dat ons leven zo is. Dat wij, en niet vanuit een hoogmoedige houding, maar dat het verlangen van ons is dat mensen ook onze voetstappen volgen en dat we hen als het ware bij de hand mogen nemen en bij de Heer Jezus mogen brengen. En Paulus die zegt dat tegen de gemeente in Filippi. En dan in vers 18 is er iets wat hem veel pijn doet. Hij zegt, want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, en ik zeg het ook nu onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Gewoon als wij om ons heen kijken, misschien al heel dichtbij, dat kan in je eigen gezin of familie zijn, in je eigen omgeving, je eigen vriendenkring misschien. Zijn er velen die wandelen als vijanden van Christus, die misschien zeggen, prima dat jullie daar naar die dienst gaan op zondag, maar van mij hoeft het niet. Of misschien nog erger, die zich vijandig opstellen. En Paulus die zegt hier, zegt het onder tranen. Dat raakt hem. Als hij denkt aan mensen die de Heer Jezus niet kennen, die niets met hem te maken willen hebben. Het raakt hem. Er is bewogenheid in zijn hart. Hij zegt het onder tranen. Ik ben wel eens bang, en dan hoef ik alleen maar naar mezelf te kijken, dat wij het zo normaal zijn gaan vinden, dat er zoveel mensen, misschien mensen die heel dicht bij ons staan, niets van de Heer Jezus willen weten. Want dan mogen we wel bidden dat de bewogenheid van de Heer Jezus in ons hart is. Dat er ook bij ons, dat we erom kunnen huilen. Als we beseffen dat ze voor eeuwig verloren dreigen te gaan omdat ze de Heer Jezus niet kennen. Hoe geloven we dat nog? Handelingen 4 zegt het. Eén naam is er onder de hemel gegeven waardoor we behouden moeten worden. De naam van de Heer Jezus. Ik zeg het ook nu onder tranen. En eigenlijk staat daar letterlijk, ik zeg het huilend. Huilend zeg ik het u, wandel eens als vijanden van het kruis. En hij weet waar dat op uitloopt. In het volgende vers, hun einde is het verderf. Hun einde is het verderf. De eeuwige ondergang. Uiteindelijk in de hel. Er is zo'n verlangen in zijn hart, dat ook zij tot geloof in de Heer Jezus mogen komen. Hun einde is het verderf, hun God is hun buik, is de buik, hun eer is in hun schande. Ze bedenken aardse dingen, ze zijn zo bezig en vervuld met de aardse dingen. O, is dat bij ons vaak ook niet zo. We zijn hier nu wel, God zij dank, of we luisteren mee, we kijken mee. Maar hoe is de rest van de week? We kunnen hier vanmorgen in de dienst zijn, terwijl ons hart vol is nog van de aardse dingen. De Bijbel roept ons op, bedenk in Colossenzen, bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. Paulus die gaat hier verder. Ons burgerschap is echter in de hemelen. En het was zo dat de mensen daar in Filippi, die waren er trots op dat ze een Romeinse provincie waren. Daar voelden ze zich toch wel goed bij. Dat. Maar Paulus die zegt, je kunt daar nu wel wonen in Filippi, maar besef dat we pelgrims zijn, dat we vreemdelingen zijn, zoals de Hebreeënbrief zegt. Ons burgerschap is echter in de hemelen. We leven wel op aarde, maar eigenlijk, we horen bij de hemel. We horen bij de Heer Jezus. Ons burgerschap is in de hemelen. Dat geldt ook voor ons, we leven wel in Nederland. Maar we horen bij een rijk in de hemel, onze wandel is in de hemelse gewesten. O, laten we het nooit vergeten. En we kunnen ons, en dat komt verderop nog aan de orde, we kunnen ons zorgen maken ook over de toekomst. Wat gaat er allemaal gebeuren? En er is zoveel aan de hand. Maar vergeet het niet. Ons burgerschap is in de hemelen. Daar zijn wij naartoe onderweg. Daar horen we. Je zou wel kunnen zeggen dat we een kolonie, een volk, alle gelovigen, de gemeente van de Heer Jezus, een volk van Hem zijn nog hier op aarde. Als vertegenwoordigers als het ware van Hem. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Waaruit wij onze zaligmaker, de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. We leven in spannende tijden. Dat hoef ik u niet uit te leggen. Als we kijken wat er aan de hand is, ik hoef alleen maar Oekraïne te noemen. Het is verschrikkelijk wat daar aan de hand is. En zoveel plaatsen in deze wereld, christenen die vervolgd worden. In zoveel landen in Afrika, Nigeria, noem maar op, Noord-Korea, China. Overal heen worden christenen vervolgd. En Paulus zegt hier in feite, er staat iets te gebeuren. En elders in de Bijbel gaat het er ook over hoe kunnen we weten wanneer de terugkeer van de zaligmaker zal zijn. Want Paulus zegt hier waaruit wij de zaligmaker verwachten. En als we lezen in het boek Openbaring, als we lezen de eindtijdreden van de Heer Jezus in Matthäus 24, Lucas 21 en in Marcus 13. Als we dat allemaal naast elkaar leggen. En jullie, de mensen die hier waren, vrijdag is het hier ook over gegaan, hoorde ik net ook over. Over deze tijd waarin we leven, spannende tijden. Maar dan denk ik dat het wel eens heel dichtbij zou kunnen zijn dat de hemel open gaat en dat de zaligmaker komt, de Heer Jezus, om ons tot zich te nemen. Dus Paulus die zei dat toen al 2000 jaar geleden. Ons burgerschap is in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, verwachten. Overwacht u hem. Ik hoorde van iemand, die was op een conferentie geweest over de eindtijd in Amerika. En weet je wat hij zei? Hij zegt, er waren een paar mensen daar op de conferentie. Als ze 's morgens wakker werden, dan liepen ze naar het raam en keken ze naar buiten. En dan zeiden ze, zou het vandaag zover zijn. Zo sterk was hun verwachting, zo zagen ze daarnaar uit. Dat vond ik heel bijzonder om dat te horen. Waaruit wij onze zaligmaker verwachten. En als je rondkijkt, dan denk je, wat moet er van deze aarde, wat moet er van deze wereld worden? En de mens spant zich in tot het uiterste om deze aarde te redden. Dan hoor je toch heel vaak, we moeten dit doen en alle verontreiniging en stikstof en weet ik niet allemaal wat. En we kunnen nog zo ons best doen, lieve mensen, maar het zal ons nooit lukken om de wereld te redden, de aarde te redden. Er is er maar één die de aarde kan redden en dat is de Heer Jezus Christus. Hij zegt het, ik zal geven een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waaruit wij onze zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. En wat een troost is er dan wat er in vers 21 volgt. die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig zal zijn aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Die ons vernederd lichaam, en hoe worden we daar soms mee geconfronteerd, ons vernederd lichaam? Als we jong zijn kan het al, maar als we ouder worden, worden we er steeds meer mee geconfronteerd. Dat ons lichaam kwetsbaar is. Dat ons lichaam zwak is. Dat ons lichaam wordt afgebroken. En dat doet pijn en dat kan verschrikkelijk veel pijn. En misschien word je er zelf mee geconfronteerd, misschien wel geliefde van je. En hier staat het. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Er komt iets nieuws. Hij gaat ons verheerlijk, ons vernederd lichaam. En dat is de oorzaak, dat is, dat weten we, de zondeval in het paradijs. God had alles goed geschapen, het is onze eigen schuld. Hij gaat ons vernederd lichaam gelijkvormig maken aan zijn verheerlijk lichaam. Zoals hij opstond, Heer Jezus Christus, bij de opstanding uit het graf, stond hij op met een verheerlijk lichaam. En hier staat het, ons lichaam, dat vernederd is, dat zwak is, dat pijn doet. Dat zal hij gelijk maken, gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam. 1 Thessalonicenzen 4 spreekt erover. De gelovigen die al gestorven zijn, als de bazuin zal klinken, zullen ze opstaan uit het graf met een nieuw verheerlijk lichaam. En de gelovigen die dan nog leven, staat daar, die zullen in een ogenblik direct daarna, eigenlijk staat er in een atoom, zullen ze ook een verheerlijk lichaam ontvangen, net zo'n lichaam als de Heer Jezus had. Dan zullen we mogen delen. En wat een heerlijke gedachte is, dat delen in zijn heerlijkheid. O, wat een genade. Een geschenk van hem. En dan staat er overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. En ik hou vast. En ik hoop u ook. Aan wat er staat in Genesis. We hebben gelezen uit het tweede boek. Uit het derde boek vanmorgen. Exodus, Leviticus. Maar in Genesis staat dat God alles geschapen heeft. En ik geloof inderdaad in 6 dagen. Hij is machtig. Hij hoeft maar te spreken en het is het, de gebieden en het staat er. En hier staat, dat vernederde lichaam, dat zal hij door de werking van zijn kracht, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen, door zijn kracht, in een ogenblik, van vernederd naar verheerlijk maken. En soms denk ik wel eens, de mensen, ook christenen, veel christenen geloven tegenwoordig in evolutie steeds meer. Die zeggen, in de loop van miljoenen en miljoenen jaren, honderden miljoenen jaren, is alles ontstaan. Dan denk ik, dat is toch, als je dat echt, geloof dat het zo is. Hoe moet dat dan straks gaan als de Heer Jezus terugkomt? Is er dan weer een miljoen jaar voor nodig voordat alles van vernederd naar verheerlijkt zal gaan? Zoals hij ooit schiep. Hij sprak en het was er. Zo zal het ook zijn, dat geloof ik vast, als hij komt in heerlijkheid. Hij spreekt en het is er. Een ogenblik, in een atoom, in een punt des tijds. 2 Thessalonicenzen 4 en 1 Korinthe 15 spreekt er ook over. Zal dat vernederde lichaam of dat gestorven lichaam waar niets meer van over is, wat in het graf ligt, zal in een ogenblik verheerlijkt worden, zoals zijn verheerlijkte lichaam. Oh, wat een geweldige toekomst. Romeinen 8 vers 18 zegt, het lijden van deze tegenwoordige tijd, en hoe worden we er soms mee geconfronteerd, het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons zal worden geopenbaard. Als we hem mogen kennen, de Heer Jezus. O lieve mensen, dan zijn we zo rijk. Dan hebben we zo'n geweldige toekomst voor ons liggen. De wereld kijkt misschien op ons neer. Die ouderwetse christenen. Maar we zijn zo rijk begenadigd in hem. We gaan verder met hoofdstuk 4 hoofdstuk 4. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang. Paulus, die zit in de gevangenis. En als we deze voorgaande verzen hebben gelezen, dan denken we misschien, Paulus, die zit in de gevangenis, is er niet alle reden om te treuren, om te klagen, of zoals het volk Israël, toen het ooit in de woestijn was, om met een ouderwets woord uit de Oude Statenvertaling te zeggen, te murmureren? Nee, Paulus die zegt het hier, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang. Oh, hij hoopt ze nog eens een keer te zien. Mijn blijdschap, dan spreekt hij over zijn blijdschap, Paulus. Mensen zullen misschien zeggen, Paulus, ben je wel goed bij je hoofd dat je in de gevangenis over blijdschap spreekt. Maar hij mag de Heer Jezus kennen door genade. En hij is zo verheugd, zo verblijd, omdat hij weet, daar in Filippi is een gemeente. Een gemeente van de Heer Jezus Christus. Mijn blijdschap en kroon. Het geeft hem zoveel blijdschap als hij denkt aan het werk van God daar in die gemeente. Mijn blijdschap en kroon. Blijf zo staande in de Heer. Hij spoort ze aan. Blijf staande in de Heer. Zie op hem. Bedenk de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven. Ik noemde net al Colossense 3. U bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Blijf staande. Het is maar goed dat er geen punt staat. Blijf staande. Dan zouden we het in eigen kracht moeten doen. Doe je best. Hou vol. Geef niet op. Maar er staat nu, blijf staande in de Heer. Dat is het geheim. Hij wil zijn kracht openbaren in onze zwakheid. Paulus die zegt het al. 2 Korinthe 12. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dan wist hij uit ervaring, hij had het in zijn eigen leven meegemaakt, die doorn in het vlees. Heere, wilt u die doorn wegnemen? De Heere zegt het, mijn genade is u genoeg. Verwacht het van mij. Verwacht het van mij alleen. En dan roept die Euodia en Syntyche op, eensgezind te zijn. En opnieuw staat daarachter, in de Heere. Waarschijnlijk was het niet zo dat er verschil was over geloofszaken, maar er was wat verschil waarschijnlijk in hoe ze de dingen aanpakten, in werkwijze, et cetera. Maar er was in ieder geval wat oneenigheid. Je komt dat in veel meer brieven van Paulus tegen. Hij roept op tot eensgezindheid. En dat is bij ons wel eens nodig. En ik hoop dat er hier in de gemeente, dat jullie eensgezind zijn. Maar je komt zoveel gemeenten tegen tegenwoordig waar verschil van mening, verschil van inzicht is, waar oneenigheid is. Gemeenten soms die daardoor uit elkaar gaan, die kapot gaan. En laten we het niet vergeten, de Satan doet alles om dingen kapot te maken in ons eigen leven, maar ook in de gemeente, om verdeeldheid aan te wakkeren, verdeeldheid te zaaien. En Paulus die roept op, wees eensgezind in de Heer, in hem. Denk aan het lied, één in de naam van Jezus. Als we één zijn in hem, lieve mensen, dan kan het best zo zijn dat we over bepaalde dingen net wat anders denken, maar dat je toch beseft, die ander is ook een kind van God. Voor die ander heeft de Heer Jezus ook zijn leven gegeven. En begrijp me goed, dan gaat het niet over verschillen over de kernpunten van het evangelie. Maar laten we ook daarop gericht zijn, op eensgezindheid. Zoals de Heer Jezus in het hoge priesterlijk gebed, dat kent u wellicht, Johannes 17 zegt, Zoals uw vader en ik de zoon één zijn, zo bid ik voor hen die u mij gegeven heeft, dat ook zij één zullen zijn in ons. En als er verdeeldheid is, dat kan zijn, zou ook hier kunnen zijn, of iemand die kijkt, dat er oneenigheid is met iemand anders, die ook zegt de Heer Jezus van harte lief te hebben. O, alsjeblieft, laat dat niet voortduren. Dat gaat zo in tegen het woord van de Heer en dat belemmert zijn zegen. O, wees de minste. Zoek elkaar op. Spreek het uit. Beleid elkaar de zonde misschien. Als je goed is een poosje nadenkt, dan is er misschien is er. Ik hoorde in de gemeente en ik ben er toen zo verschrikkelijk van geschrokken. Van in die gemeente zeiden ze, er is tussen bepaalde mensen in de gemeente, dat was een gemeente waar ook nogal een paar grote families eigenlijk de grootste deel van de gemeente vormden, er is oneenigheid tussen bepaalde mensen in de gemeente, tussen die families. Die kijken elkaar door de week niet aan. Maar zondag zitten ze samen aan de avondmaalstafel. Lieve mensen, dat kan niet. Dat kan niet. En hier roept Paulus op, ik roep u ertoe op, eensgezind te zijn in de Heer. En ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen geschreven zijn in het boek van het leven. Oh, dat is zoiets bijzonders. Als je dat mag weten, wat hier staat, van wie de namen in het boek van het leven geschreven zijn. En ik hoop dat je dat mag weten, dat je naam geschreven staat in het boek van het leven. Dat je mag weten. De Heer Jezus, o wat een liefde van Hem. Hij kwam naar deze aarde om zijn leven te geven aan het kruis van Golgotha, zijn bloed te storten. Dat je mag weten, ook voor mij. Ook voor mij is Hij gekomen. Ook voor mij heeft Hij zijn leven gegeven daar aan het kruis van Golgotha. Dat je het mag weten, Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft op dat ieder. En dat je daarvoor je eigen naam mag invullen. Ook mij, dat ieder, ook ik die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat mag weten. Je mag weten. Dat je bij Hem hoort, dat je wederom geboren bent. Dan heeft Hij je naam geschreven, dan staat je naam geschreven in het boek van het leven. Ik moest daaraan denken, vanmorgen vroeg kwam dat in gedachten. Ik heb het hier opgeschreven nog, in Lucas hoofdstuk 10. In Lucas hoofdstuk 10, daar zendt de Heer Jezus de 70 uit. Twee aan twee voor zijn aangezicht. En dan helemaal aan het eind. En dan zeggen ze van, in uw naam hebben we demonen uit mogen werpen. En het evangelie mogen brengen. En dan zegt de Heer Jezus, verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn. Maar verblijd u erover dat uw naam geschreven zijn in de hemel. Lucas 10 vers 20, dat je namen geschreven zijn in het boek van het leven. Dan heb je alle reden om Hem dankbaar te zijn voor zijn genade. En dan verbaas en verwonder je er misschien over, hoe is het toch mogelijk dat God naar mij heeft omgezien. Dat Hij, de Heer Jezus, ook voor mij zijn leven gegeven heeft aan het kruis van Golgotha. Van wie de namen in het boek van het leven geschreven zijn. Als er iemand hier zou zijn of iemand zou kijken die zegt, nee, dat durf ik niet te zeggen. Of dan zou ik je willen aansporen om tot Hem te gaan, tot de Heer Jezus. En ik bid dat de Heilige Geest in je hart werkt en je geen rust meer geeft voordat je het zeker mag weten. Ook voor mij. Ook voor mij gaf Hij zijn leven daar. Aan het kruis van Golgotha. En in vers 4, dan gaat Paulus verder, zegt hij tegen de gemeente in Filippi, verblijd u altijd in de Heere. Verblijd u altijd in de Heere. En ik zeg het opnieuw, verblijd u. En als iets twee keer of drie keer achter elkaar gezegd wordt, dan weet je al, het is belangrijk. Soms wordt er drie keer gezegd, van de Heer Jezus wordt wel een paar keer gezegd, heilig, heilig, heilig. Dat is de Heere. Maar hier, verblijd u in de Heere. En ik zeg het opnieuw, verblijd u. En er staat zelfs bij altijd. En dan wat ik net ook al zeg, Paulus, hoe is het mogelijk dat je dit zegt? Je zou maar in de gevangenis zitten. Stel je voor dat je in de gevangenis zit. Verblijd je in de Heere. Altijd, maar opnieuw. Wat we eerder al lazen in vers 1. Staande in de Heere. En in vers 2, eensgezind in de Heere. Staat hier, verblijd u in de Heere. Hij zegt niet, wees blij, lieve mensen. Wees blij. Maar wees blij, verblijd u in de Heere. En een van de redenen om je te verblijden is in de Heere, is als je mag weten dat je naam geschreven staat in het boek van het leven. En hoe staat het bij ons? Kennen wij iets van die blijdschap in de Heere? Van die vreugde? Of staan wij, en zo staan we nog wel eens bekend als klagende christenen, toch? Als je een praatje hebt, misschien met je buren of met kennissen of met wie dan ook, en dan gaat het over de situatie in de wereld. Ik hoef maar naar mezelf te kijken. Dan klagen wij toch vaak mee. Dan zeggen we, oh, wat gaat het toch allemaal slecht. En wat moet het allemaal worden. En hoe moet dat allemaal gaan met die energie en met die oorlog. En weet ik niet allemaal wat. Maar is er dan ook iets, en dat mogen we leren. En de Heere wil ons dat leren. Is er dan ook iets van blijdschap en vreugde in de Heere. Dat je mag getuigen naar andere mensen toe. Ook al maak ik me verschrikkelijk veel zorgen. Ik mag me verheugen en verblijden in de Heer Jezus. Omdat ik bij hem hoor. Omdat ik een geweldig vooruitzicht heb. Wat er ook gebeurt in deze wereld. Ik hoor bij hem en eenmaal zal ik voor altijd bij hem zijn. Hij zorgt. Hij gaat mee wat er ook gebeurt. Het geheim is denk ik toch wat er in vers 3 staat. Als je dat mag weten. Dat je naam geschreven staat in het boek van het leven. Verblijd u in de Heer. Te allen tijden, verblijd u. En dat woord verblijden, blijdschap, dat kom je wel vaker tegen in deze brief. In hoofdstuk 1, vers 4. Hoofdstuk 1, vers 4, daar staat, of vers 3 begin ik maar, ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. Paulus zit in de gevangenis, als hij denkt aan de Filippenzen, dan gaat hij danken. Is wat? Dankt u regelmatig voor de gemeente, dat u deel mag uitmaken voor deze van deze gemeente. Dat u de Heere kunt danken voor het werk, voor zijn werk in de gemeente, in de levens van medegemeenteleden, van uzelf misschien, van uw kinderen of... Dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk, in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Is wat? Bid met blijdschap. Terwijl hij in de gevangenis zit. Voor die gemeente in Filippi. En dan zegt hij ook nog waarom? Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. Jij ziet dat Gods werk daar in de gemeente zichtbaar wordt. Dat zijn evangelie vrucht draagt. En daarom is er blijdschap in zijn hart. In hoofdstuk 2 kom je dat woord weer tegen, hoofdstuk 2, vers 17 en 18. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. Ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen en u verblijdt zich daar ook over. Verblijdt u dan met mij? Paulus zegt hier in feite, het kost me zo verschrikkelijk veel, omdat... mijn leven wordt uitgegoten als een plengoffer. Over het offer en de bediening van uw geloof. Ik zit hier in de gevangenis omdat ik het evangelie mag brengen. Het doet me, er is lijden in mijn leven. En toch verblijd ik mij. Ik verblijd mij en mij met u allen. En hij weet het. U verblijdt zich ook, verblijdt u dan met mij. Vers 29. Ontvang hem dan in de Heere met alle blijdschap. Het gaat over de zending van Timotheus en het bezoek van Epafroditus. De zending van Timotheus, ontvang hem dan in de Heere met alle blijdschap. Hoofdstuk 3, vers 1. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. We lazen net vers 4, verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u, maar ook in hoofdstuk 3 had hij het al gezegd. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. En dan dat hoofdstuk 4, vers 4, wat we gelezen hebben. Je komt het zelfs nog een paar keer tegen. En waarom komt Paulus in die situatie waarin hij zich bevond? Waarom kon er blijdschap in zijn leven zijn? Onder andere denk ik door wat we lezen in vers 11 van hoofdstuk 4. We zijn gestopt bij vers 9, maar in vers 10 zegt hij, en dan kom je het weer tegen. Ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, maar ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Paulus heeft geleerd door Gods genade om tevreden te zijn in wat voor situatie die zich ook bevindt. En daarom kan Gods blijdschap ook in hem zijn. Hij gaat verder in vers 5. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Uw welwillendheid. En wat betekent welwillendheid? Dat betekent zoiets als uw vriendelijkheid. Uw zachtmoedigheid. Uw bescheidenheid. Staat u zo bekend? Staan wij zo bekend bij de mensen om ons heen? Staan we als gemeente zo bekend? Als vriendelijk, als bescheiden, als zachtmoedig. En er staat hier, achter, de Heere is nabij. Weer die verbinding met de Heere. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. En hoe kunnen we nou zo zijn? Hoe kan ons leven zo zijn? Welwillend, vriendelijk, zachtmoedig, bescheiden. Omdat de Heer Jezus zo was. 2 Korinthe 10 vers 1 zegt, spreekt over de zachtmoedigheid en de welwillendheid van Christus. Dus Paulus zegt het, leef zo, dat de mensen dat zien. Zachtmoedigheid, vriendelijkheid. En dan daarachteraan, de Heere is nabij. De Heere is nabij. En dat kun je denk ik op twee manieren lezen. De Heere is nabij. Zoals Paulus elders zegt, niet meer ik, maar Christus woont in mij. Hij is dichtbij, hij woont zelfs in ons. Maar tegelijk ook die verbinding denk ik met vers 20 van het vorige hoofdstuk. Waaruit wij de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. De Heere is nabij, de komst van de Heere is nabij. En dan in vers 6. En dat zijn woorden die in een tijd als vandaag extra spreken. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Wees in geen ding bezorgd. O, en hoeveel zorgen kunnen we ons maken? Wees niet bezorgd. Vertrouw op de Heer Jezus. Dat is het geheim. Zoals de Heer Jezus het zelf al zei in de bergreden. Wees niet bezorgd, maak je niet druk over wat je zult eten of drinken. Kijk eens naar de vogels, naar het gras, naar de bloemen. Ik zorg daarvoor, zou ik daar niet veel meer voor jullie zorgen? En ik weet het, dat zijn lastige woorden als je misschien denkt, ik heb straks geen geld meer om een energierekening te betalen. Hoe moet dat gaan? Ja, er zijn al mensen die dat niet meer kunnen. En daarom denk ik dat het in deze tijd extra belangrijk is dat we als gemeente ook oog hebben voor elkaar. Als er in de gemeente mensen zijn die klem komen te zitten, die niet meer weten hoe ze het allemaal rond kunnen krijgen, dat er toch een openheid is in de gemeente of dat het mogelijk is om aan te kloppen, dat we daar oog voor hebben en zo nodig ook helpen als het nodig is. De Heer heeft ons ook als gemeente aan elkaar gegeven. Wees niet bezorgd, maar laat in alles, en dat mogen we leren, uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat we met onze nood, en we klagen soms zo, dat heb ik al eerder gezegd, maar laten we onze nood bij de Heer brengen. Het aan Hem voorleggen. Ooit, dat is al jaren terug, deden ze bij ons vanuit de gemeente, deden we evangelisatiewerk in een naburige plaats. En toen kwamen we bij een gezin, en dat heeft wel indruk op mij gemaakt, een groot gezin, en die zaten helemaal klem. Financieel, die konden het niet meer rondkrijgen. En weet je wat die vrouw vertelde, die moeder, ik geloof dat ze 12 kinderen hadden, en die man had een wel werk, maar een baan waar hij heel weinig mee verdiende. Weet je wat ze zei? Het gebeurde regelmatig, zei ze, dat ik 's avonds niet wist wat ik de volgende dag op tafel moest zetten. En ik had geen geld om eten te kopen. Ze zegt, 's avonds, dan gingen mijn man en ik, dan gaan we op de knieën. En we brachten onze nood bij de Heere. En het gebeurde regelmatig. Als we 's morgens wakker werden, dat er een zak met eten voor de deur stond. We hebben nooit geweten wie het gegeven heeft. En we hadden nooit over, maar ook nooit tekort. En de Heere zorgde. Zoals Hij zorgde voor het volk Israël in de woestijn, zo zorgde Hij ook voor ons. Oh, dat is heel bijzonder. En zij kwam ook met dit vers. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En zeker, God wist van de nood, maar de Heer wil dat we het bij Hem brengen, voor Hem neerleggen. En dan kon ze ook danken. Dat vergeten wij wel eens, maar met dankzegging, om de Heer te danken voor wat Hij doet, voor wat Hij gedaan heeft in ons leven. En dan staat er in vers 7. En dat gaat eigenlijk is dat een samenvatting, een conclusie. Als dat nu zo is, als we ons mogen verblijden in de Heer, vers 4. Als we zo leven dat ons leven gekenmerkt wordt door vriendelijkheid, zachtmoedigheid, welwillendheid. Als we door Gods genade, en dat is echt, dat lezen we even snel, maar dat kan ontzettend moeilijk zijn. Je leven moet maar op het spel staan. Door ziekte. Ik hoorde het gisteren nog van iemand. Had afgelopen vrijdag het bericht gekregen dat hij alvleesklierkanker heeft. Je leven moet maar op zijn kop staan. Om dan niet bezorgd te zijn, maar het in Gods hand te geven. Als dat allemaal zo is, dan zegt vers 7, en de vrede van God die alle begrip te boven staat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. De vrede van God. De vrede van God, dat je weet, in vertrouwen. Dat je je leven helemaal aan Hem toe kunt vertrouwen. Dat je mag weten wat er ook gebeurt, hoe het ook gaat, wat er ook in mijn leven is of wat er in mijn leven komt. En misschien dwars door je tranen heen, je mag zeggen, de Heer is goed, Hij zorgt. Als misschien heel je omgeving in paniek is en in zorg, dat er rust en vrede in je hart mag zijn. Vrede van God, en dat is nauwelijks in woorden te vatten, want dat staat er ook, de vrede van God die alle begrip te boven gaat. Je weet, het is goed tussen mij en de Heer. Een stukje hemel op aarde. Ik sprak een keer, misschien heb ik het wel eens verteld, ik sprak een keer een Roemeense dominee Richard Wurmbrand. Misschien dat de ouderen zijn naam wel eens gehoord hebben. Dominee Richard Wurmbrand. Hij heeft vele jaren in Roemeense gevangenissen gezeten. In de tijd van het communisme. Hij is vreselijk gemarteld. En door Gods genade kwam hij vrij uit de gevangenis. En ik heb hem een paar keer mogen ontmoeten. Inmiddels is hij al jaren bij de Heer. En hij zei toen, en hij liet zien de verwondingen, de littekens op zijn lichaam. En hij zei, ik dank God voor de vrijheid die ik ontvangen heb, maar soms verlang ik nog wel eens terug naar die cel in de gevangenis. Een kleine cel van 2 bij 2 meter, het was een geweldig grote man, hij was meer dan 2 meter, heel breed. Hij zegt, ik kon niet eens lang uit in die cel liggen. Hij zegt, maar weet je wat er was? In die cel ervaarde ik regelmatig dat de Heere er was. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. De God van de vrede schonk hem die vrede. En ik hoorde het een keer iemand zeggen, die de boodschap had gekregen. Nog een paar maanden. En ze kon zeggen, de Heere is goed. Ik mag weten dat ik bij hem hoor en dat ik naar hem toe ga. De vrede van God. En Paulus kon het zeggen in de gevangenis. De vrede van God. Zijn shalom. Zijn aanwezigheid. Innerlijke rust. Vrede. Iets wat de wereld niet begrijpt. Vrede van God. Die alle verstanden boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Bewaken, dat woord is eigenlijk een term, een militaire term van een wachtpost. Iemand die op de wacht staat ter bescherming. En hier staat zoiets van, die vrede van God, die zal je harten en je gedachten bewaken, beschermen in Christus Jezus. Ook dat hebben we zo nodig, die vrede van God. Ik hoor wel eens mensen die zeggen van, mijn gedachten slaan soms zo op hol en ik haal me van alles in mijn hoofd en ik kan 's nachts niet slapen. Oh, dan hebben we zo de vrede van God nodig, dat die ons beschermt, bewaart, vrede en rust geeft. Ik lag en sliep gerust van zere trouw bewust tot ik verfrist ontwaakte. Een oude psalm. Vrede van God. Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is of als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Hoe gaat dat eens na in je leven? Hoe is dat? Laten we ons vollopen met het vuil en de zonde van deze wereld via internet of via de televisie. Dan is het niet zo gek, hè? Dat we die vrede van God niet kennen als allerlei zonde via onze ogen, via onze oren, ons hart binnenkomt. Richt je op de Heer Jezus, bedenk wat waar, wat eerbaar, wat rechtvaardig, wat rein, wat lieflijk is, wat welluidend is. En wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, dan heb je weer, wees mijn navolgers. Wat je van mij geleerd en ontvangen hebt, gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. Wees mijn navolger. En dan sluit hij af, dit gedeelte. En de God van de vrede zal met u zijn. De God van de vrede zal met u zijn. Dat is het geheim. De vrede van God, lazen we. In vers 7, de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En die vrede van God, die ontvangen we van de God van de vrede. Hij schenkt. Mild en overvloedig. O, is dit geen geweldig gedeelte, lieve mensen. In een tijd van crisis waarin we ons bevinden. Om zo op de Heere gericht te zijn. Om met hem te leven. Om ons vertrouwen in alle situaties op hem te stellen. Omdat je weet, hij regeert. Het is in zijn hand, mijn leven. Het grote wereldgebeuren. Gisteren hoorde ik, de helft van de Nederlanders houdt rekening met een kernwapen wat gegooid gaat worden. Ja, dat zijn dingen die ons zorg kunnen geven, die ons spanning kunnen geven, stress. Hoe zal het gaan? Zie op de Heer Jezus. Vertrouw op hem. Wat er ook gebeurt, al zou er een kernwapen gegooid worden, wat er ook gebeurt. Dat je mag weten, mijn leven is met Christus verborgen in God. En eenmaal gaat het gebeuren. Dat hij komt, Heer Jezus, dat hij ons vernederd lichaam nieuw zal maken. Gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam. En dan zullen we voor altijd bij hem zijn. En wat een dag zal dat zijn, als we hem zullen zien. Van aangezicht tot aangezicht. Geprezen zij zijn naam. Tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. Zullen we de Heer danken. Trouwe God, Vader in de hemel. Dank u wel voor uw genade. Dank u voor uw rijke woord wat u ons geeft. Waar we een paar versen uit hebben mogen lezen vandaag. Heren, u bent goed. U bent groot. O, wat bent u rijk. U bent te prijzen tot in eeuwigheid. Heren, we willen u bidden. Leer ons dit meer en meer. Vul ons met uw genade. Vul ons met uw geest. En open onze ogen voor u. En verander ons meer en meer naar het beeld van de Heer Jezus. Overvul ons met uw vrede. O Heer, dat hebben we zo nodig. En wat een geweldige toekomst schildert u hier ons voor. Dat we eenmaal, voor altijd, u mogen loven, prijzen en dienen. In een verheerlijk lichaam. Geprezen zij het Gij, tot in eeuwigheid. Halleluja.